Welkom bij weer een nieuwe masterclass over deze keer omgaan met ongewenst gedrag. En ik ga mijn presentatie weer wat groter maken, zodat jullie goed mee kunnen kijken en mee kunnen lezen. Ja, omgaan met ongewenst gedrag. En deze masterclass staat als zesde in het lijstje. En ik zou me kunnen voorstellen dat je je afvraagt, ja, waarom, hè? Waarom dit onderwerp pas als laatste? En dat is omdat... omdat je de andere puzzelstukjes nodig hebt. Ik zei het al eerder, hè, de masterclasses zijn allemaal een soort, ieder onderwerp, ieder onderdeel, een soort puzzelstukjes waarbij je iedere keer weer een stukje beter, zeg maar, het totale plaatje gaat zien. En ik hoop niet dat je deze masterclass kijkt of beluistert in de hoop dat ik even snel een oplossing voor je heb. Nee, dat je denkt, nou, ik sla de andere masterclasses over en vlieg even door naar deze. En dan hoop ik dat ik hier snel een oplossing in vind voor datgene wat jij als ongewenst gedrag ervaart, waar jij misschien tegenaan loopt met jouw hond. Nou, als dat het geval is, helaas, dan ga ik je teleurstellen. En dit is eigenlijk, is deze masterclass, en ik zei het al, hij staat niet voor niets als laatste, zeg maar, in het lijstje. Het is meer een soort samenvatting van hoe je nu het gedrag van je hond, eigenlijk het gedrag van je hond in het algemeen kunt sturen en begeleiden. En daar heb je dus die andere puzzelstukjes ook bij nodig. En dat zal wel duidelijk worden. Dat je dan gewoon veel beter beeld krijgt van het geheel. En ik zei, het is eigenlijk meer een soort samenvatting van hoe je het gedrag van je hond in het algemeen, zeg maar, kunt begeleiden. En dat komt, omdat ongewenst gedrag is ook gedrag. Hè? In jouw ogen is het ongewenst. Jij ervaart iets als ongewenst. Maar vergeet niet, voor jouw hond is het gewoon gedrag. Jouw hond, jouw hond is zich, denk ik, misschien denk jij dat wel, en dat kan ik me voorstellen, want zo lijkt het soms wel. Jouw hond is zich niet bewust van het feit dat het als ongewenst wordt bestempeld. Dat geldt dus, al die puzzelstukjes en hoe je gedrag stuurt, hoe je gedrag begeleidt, hoe je gedrag, hoe je ongewenst gedrag wil veranderen. Maar zeker ook als je ongewenst gedrag zoveel mogelijk wil voorkomen, ga je hier een hoop uit deze masterclass nog halen. Want, ik zei het al, ongewenst gedrag is ook gewoon gedrag. En dus, het verbaast je misschien ondertussen niet meer. Zijn hier weer de zes factoren die een rol spelen bij het gedrag. Hè? De eerste masterclass die ging over wat bepaalt het gedrag van de hond. Die komen hier ook weer terug. Ja, niet voor niks. Ook in de totstandkoming van ongewenst gedrag gaan deze factoren een rol spelen. En laten we ze maar eens eventjes nalopen. En dan eens eventjes, specifiek eventjes met de nadruk dus op gedrag wat wij als mensen, wat jij als baasje misschien ook tegenaan loopt en als ongewenst ervaart. We hadden Het karakter van de hond is een van de dingen die mede het gedrag van je hond bepaalt. Hè, de mogelijkheden, de talenten die jouw hond heeft, een bepaalde aanleg. En ja, hoe meer aanleg je hond ergens voor heeft, hoe eerder een bepaald gedrag optreedt. Dus hoe gevoeliger je hond ergens voor is. Hè, dus een hond met veel aanleg voor iets heeft minder triggers nodig. He, dus die komt in een twee honden. De een met veel aanleg voor iets en de ander met minder aanleg voor iets. Die komen in eenzelfde situatie terecht. En daarin zal de hond met veel aanleg voor iets eerder reageren op triggers in die omgeving, in die situatie waar hij aanleg voor heeft. En ja, kan met raseigenschappen te maken hebben. Dat kan met een stukje vererving te maken hebben. Hè? Dus persoonlijkheid, dingen die ouderdieren hebben doorgegeven. Ouderdieren die bijvoorbeeld angstig gedrag vertoonden, snel angstig gedrag vertoonden in allerlei situaties. Ja, dan is de kans ook groter dat jouw hond sneller angstig gedrag gaat vertonen. En als je het hebt over raseigenschappen, nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een border collie, waarvan de kans groter is dat hij achter dingen aan gaat jagen. Iets wat we als het skateboarder of fietsers of auto's zijn, waar ze achteraan willen jagen, waar ze naar uit kunnen vallen, nou, dan kan dat iets zijn wat door het feit dat het een border collie is, dat hij daar aanleg voor heeft en dat hij dus daar gewoon eerder getriggerd door wordt. En een tweede factor die het gedrag van je hond bepaalt is de omgeving. Wat zijn de kansen, wat zijn de mogelijkheden die jouw hond krijgt, die een omgeving biedt als het ware? Welke triggers zijn er aanwezig? En wil je de vraag stellen, hebben we er ook al eerder over gehad, welk gedrag kan je hond oefenen? Welk gedrag krijgt hij de kans voor? Heeft hij de gelegenheid? Omdat de situatie het toelaat, omdat er triggers aanwezig zijn. Nou ja, en dan heb je het als voorbeeld, als je je puppy zonder toezicht achterlaat in de buurt van een kast waarvan je weet dat hij de knopjes erg interessant vindt en lekker vindt om op te kauwen. Ja, dan is de omgeving dus iets. Heeft jouw puppy de mogelijkheid, heeft jouw puppy de kans? Er zijn triggers in die omgeving aanwezig die ervoor zorgen dat jouw puppy ongewenst gedrag zal gaan vertonen. Namelijk kauwen op die knopjes. Socialisatie, nog een factor die het gedrag van je hond bepaalt. En ze werken allemaal samen. Het is nooit helemaal het een of helemaal het ander. Het zijn al die factoren samen, ook socialisatie. Nou, hoe kun je je dat voorstellen? Wat is daarvan dan? Kan daarvan de bijdrage zijn aan het ontstaan van ongewenst gedrag? Een beperkte socialisatie als het referentiekader van je hond leeg is. In die socialisatieperiode wordt een referentiekader gevuld, een soort harde schijf moet je dat voorstellen. En als je hond later, op latere leeftijd, in een situatie terechtkomt, wat er onder andere gebeurt, is dat er wordt teruggezocht op dat referentiekader van hey, wat heb ik voor socialisatieervaring, kom ik tegen. Dus op het moment dat die socialisatie beperkt was en het referentiekader is leeg, of wat ook kan, is dat er een negatieve, dat er misschien iets heel vervelends is gebeurd, een traumatische ervaring, dat hetgene is wat je hond tegenkomt op dat referentiekader, dan is de kans groter dat jouw hond ongewenst gedrag gaat vertonen. Dat hij, wat wij als ongewenst ervaren, dat hij, omdat hij zich onveilig voelt, omdat hij gespannen zal zijn eerder in een situatie, omdat hij het niet herkent. En daardoor is de kans groter dat hij bijvoorbeeld angstig of agressief gedrag zal vertonen. Een vierde, leiderschap. Jouw rol als baasje. Nou, er waren vier factoren, vier dingen zijn er van belang bij goed leiderschap. Waarvan het goed is dat jij als baasje even bij jezelf checkt van, hoe zit dat? Hè? En eerste is zelfcontrole. Kun jij als baasje rustig blijven in situaties? Geef je het goede voorbeeld? Ga jij zelf conflicten uit de weg? Hè? Probeer je dingen slim en op een rustige manier op te lossen? Maar ook voorspelbaarheid en consequentheid. Hoe consequent ben jij in situaties? Reageer jij steeds op dezelfde manier op hetzelfde gedrag van de hond? Pas jij regels consequent toe? Zorg jij voor de veiligheid van jouw hond? Hè, als een soort bodyguard functie. Grijp jij in als het nodig is? Aan de andere kant ook, geef je je hond de mogelijkheid en de ruimte om zelfvertrouwen op te bouwen, om zijn eigen leerervaringen op te doen. En communicatie. Hè? Dus dat heeft te maken met bewustzijn van dat je hond een andere rol speelt. Dat je kijkt, hoe komt datgene wat jij je hond duidelijk wil maken, hoe komt dat over? En wat zie je eigenlijk bij jouw hond als je iets naar hem communiceert? Is de boodschap aangekomen? Allemaal dingen die van belang zijn bij goed leiderschap. Nou ja, en je kan je voorstellen, als je zelf steeds de strijd aangaat met jouw hond, als je zelf een kort lontje bent, als je zelf gestrest bent, hè, als je zelf steeds het voorbeeld geeft van jezelf controle verliezen, snel boos worden. Als jij niet consequent bent, als jij voortdurend je anders gaat gedragen in andere situaties, dan weet je hond niet meer waar die aan toe is. En logisch, daar zal die afhankelijk van zijn karakter, hè, daar komen ze weer. Het zijn altijd samensmelting, het zijn altijd meerdere factoren die uiteindelijk dat gedrag bepalen. De ene hond is daar gevoeliger voor dan de andere. Maar logisch dat je hond daar gefrustreerd van kan worden. Dat hij daar angstig of boos of gespannen, onzeker van kan worden. Als jij het je hond te lang zelf laat uitzoeken in een situatie. Als je hem helemaal geen steun biedt of niet opkomt voor zijn veiligheid. Ja, ook dat. En datzelfde geldt ook voor communicatie, als dat inrichtingsverkeer is. En jij helemaal niet kijkt hoe jouw communicatie bij jouw hond overkomt, dan kan je je voorstellen dat daardoor jouw hond zich gespannen zal voelen, onzeker zal voelen, misschien gefrustreerd of boos zal zijn. En dat leidt natuurlijk ook eerder tot ongewenst gedrag. Ja, dat zei ik al, hè. Als je hond zich dus gespannen voelt, door hoe jij je als baasje gedraagt, maar hij kan natuurlijk ook door andere redenen zich niet lekker voelen. En ja, als je hond zich niet lekker voelt, als die pijn heeft of ander ongemak, als die gestrest is, als die moe is, als die zijn ei niet kwijt kan, als die te weinig of juist te veel mentale of fysieke uitdaging en prikkels krijgt, dan zit je hond niet lekker in zijn vel, voelt hij zich niet goed. En ook dat zorgt ervoor dat de kans groter is dat hij ongewenst gedrag gaat vertonen. En natuurlijk ook wat hij leert. Hè? Je hond past zijn gedrag aan volgens opgedane ervaringen. Als die een succeservaring heeft met ongewenst gedrag, als hem dat iets oplevert, in zijn ogen, hè, oplevert, in de allerbreedste zin van het woord, ook niet voor niets, dat we daar een aparte masterclass aan gewijd hebben, aan hoe je hond leert en ook over hoe je hond beloningen ervaart. Als hij dus succes ervaart met een bepaald gedrag, Ook als dat ongewenst gedrag is, ja, dan is de kans groter dat hij dat gaat herhalen. En over dat leren gesproken, ja, het afleren, hè, want dan denk je misschien, ja, maar wacht, hè, met het leren, hè, wat je hond leert, daarmee kan ik hem misschien ook ongewenst gedrag afleren. Alleen gedrag afleren gaat niet. En je kunt niet iets ontleren. Het is, je kunt niet, net als op de computer, zeg maar, iets selecteren en vervolgens de backspace of de delete knop indrukken. Je hond kan alleen maar bijleren. Gedrag wat jouw hond vertoont, heeft iedere keer een consequentie. Dus je hond ervaart iedere keer dat hij een bepaald gedrag vertoont, dan ervaart hij een consequentie. Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn, maar het heeft altijd een consequentie. En afhankelijk van wat die consequentie is, wordt daarna de kans groter of kleiner dat hij dat gedrag zal herhalen. Maar ook als je hem dus wil straffen, ook als je probeert, zeg maar, gedrag te onderdrukken, hè, wat we dan wel eens noemen, hè, gedrag afleren, dat betekent dus, dat betekent alsnog dan dat je hem iets bijleert. En je voegt een leerervaring toe. En je doel is dan, nou ja, de hond te leren dat bepaald gedrag dat jij als ongewenst ervaart, dat dat voor hem als consequentie heeft dat er iets niet zo leuks gebeurt. En dan hoop je dat hij daardoor de volgende keer minder snel dat ongewenste gedrag zal gaan vertonen. Het risico daarvoor is alleen, en ook daarover heb ik het in de masterclass over hoe leert je hond, leg ik dat ook nog een keer uit. Maar hier is natuurlijk ook heel relevant als we het hebben over omgaan met ongewenst gedrag. Waarom ik geen voorstander ben van het bestrijden en het onderdrukken van ongewenst gedrag. Omdat het probleem daarvan vaak is dat de hond met iets heel anders bezig is dan wij. En we hem überhaupt al, ook als we hem op een positieve manier iets aanleren, is het vaak al de vraag soms of we hem aanleren wat we bij hem willen aanleren. Hè, of dat helemaal hetzelfde is. Of hè, dat we, nee, ik moet anders zeggen, dat wat wij denken dat we hem aanleren, dat dat niet altijd is wat we de hond ook aanleren. En datzelfde risico is natuurlijk nog groter, of de kans dat je dingen beschadigt in de relatie met je hond en hoe je met elkaar omgaat in je vertrouwen ten opzichte van elkaar, is groter op het moment dat je straf, dat je onderdrukking, hè, dat je aversieve methodes, zeg maar, toepast. Het voorbeeld wat ik hier dan bij noem, en ook dat zal ik nog een keer noemen, want het is gewoon een heel duidelijk voorbeeld en iets wat mij heel erg bij is gebleven, omdat het, nou ja, ik vond het heel pijnlijk en schrijnend voor de hond om te zien. En baasjes ook achteraf. Dat ik was een keer bij een hond, en die hond die het probleem waar die mensen op dat moment mee zaten toen ze mij om hulp vroegen, was dat de hond bang was voor mensen. En in het gesprek gingen we uitzoeken van waar dat vandaan was gekomen, hoe lang dat al bestond en wat er aan vooraf was gegaan. En dat was niet altijd zo geweest. Nou goed. Lang verhaal kort, die mensen hadden, of die hond als jonge hond was juist heel enthousiast en heel uitbundig naar andere mensen toe. En een van de dingen die deed als jonge hond was opspringen naar bezoek, naar andere mensen, ook naar bezoek als dat binnenkwam. En zij hadden toen de hond willen leren, of eigenlijk willen afleren, niet willen afleren, want dat gaat dus niet, ze hadden hem willen bijleren, dat het opspringen werd gevolgd door dat de hond de associatie zou leggen tussen het opspringen, dat als consequentie iets negatiefs zou hebben. En dat een negatieve ervaring als consequentie zou hebben. Wat hadden ze gedaan? Er kwamen mensen op bezoek, de hond spring op en op het moment dat hij opsprong hadden ze een blikje met muntjes erin naar zijn achterpootjes gegooid om hem daardoor te laten schrikken. Nou, dat was gelukt. De hond was enorm geschrokken, was ook gestopt met opspringen. En dus die mensen dachten in eerste instantie ook van nou mooi hè, het heeft gewerkt, want de hond is gestopt met datgene wat wij als ongewenst ervaarden. Alleen, vanaf dat moment was ook de angst voor mensen begonnen. Wat de hond eigenlijk had opgeslagen, was niet zozeer, hij had niet de link gelegd met het opspringen, want dat is precies ook het probleem van heel veel ongewenst gedrag, dat ook in zo'n geval, de hond is heel opgewonden en de hond zijn focus, de hond is bezig, als je even in de positie even verplaatst in de hond op zo'n moment. Hè? Jonge hond en die is opgewonden over mensen die binnenkomen. Die hond, zijn focus, die hond, zijn aandacht is bij de mensen. En hij is zich veel minder bewust van het gedrag wat hij op dat moment vertoont. Hij is bezig met die mensen. En juist omdat hij zich heel erg met die mensen bezig is en zich nog niet zo, ja, eigenlijk zichzelf dan een beetje verliest, springt hij op en, nou ja, vertoont hij dat gedrag. Omdat hij wel degelijk natuurlijk geschrokken was, stopte hij met alles wat hij op dat moment deed. Maar dat betekende niet dat hij dus ook had begrepen dat het opspringen het gedrag was dat die negatieve consequentie tot gevolg was. Hij had een link gelegd met die mensen. En vanaf dat moment was hij dus bang geworden voor mensen. Dus, nou ja, het heeft heel veel risico's en vaak heel veel bijeffecten. En nogmaals, heel vaak is dit één voorbeeld, maar soortgelijk iets is er heel veel aan de hand. Hè. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor uitvallen naar andere honden. Ja, dat proberen we ook. Kan je ook als aanpak kiezen om te zeggen, oké, mijn hond vertoont ongewenst gedrag, hij valt uit naar andere honden. En ik wil dan dat ongewenste gedrag bestrijden, onderdrukken. Ik ga hem proberen te leren dat ik het uitvalgedrag als ongewenst ervaar door dat gedrag te corrigeren. Met je stem of nou, op wat voor manier dan ook. Een ruk aan de riem of boos tegen hem te zijn. Alleen ook daar geldt weer voor dat de focus van jouw hond op het moment dat hij uitvalt ligt. Hij valt niet echt bewust uit. Dat is een soort ontlading. Dat is een soort gevolg van wat hij van die hond vindt. En hij is dus bezig met die hond. En dat is ook wat je vaak ziet. Dat dus op het moment dat je ook dit soort gedrag probeert te onderdrukken, dat je een neveneffect krijgt, dat je eigenlijk ja, iets anders ernaast of het probleem vaak erger maakt, omdat je meer, ja, je maakt de andere hond nog negatiever. Want nou ja, nu vindt de hond niet alleen iets van, oh, die andere hond die brengt spanning met zich mee, maar nou heeft hij ook nog eens een boos baasje. Dus je doet er eigenlijk nog even een stapje bovenop. En voordat we dan naar de oplossingen gaan, of nou ja, ik zei het al, ik heb geen standaard lijstje met oplossingen voor de meeste voorkomende problemen. Helaas, zei ik al, het gaat er echt om dat je nou ja, leert om ja, te begrijpen wat er aan de hand is en met al die puzzelstukjes te proberen om te kijken van, nou ja, oké, welke dingen gelden voor mijn hond? Want ja, het kan een mix zijn van al die factoren die ervoor zorgen dat jouw hond bepaald gedrag vertoont. Maar ik ga je natuurlijk wel handvatten geven op wat voor manier en welke vragen je zelf kan stellen. En afhankelijk van waar jij denkt dat de oorzaak zit, ja, wat je daaraan kan doen, waar je dan op moet letten. Nou, voordat we naar die oplossingen gaan, is het misschien nog wel even goed om stil te staan. Ja, nog een keer bij wat ik al eerder zei, dat ja, voor jouw hond is het stoute, tussen aanhalingstekens, het ongewenste gedrag, is gewoon gedrag. Hè? Jouw hond doet die stoute dingen niet, dat ongewenste gedrag, niet om jou te pesten. En ik weet het, het lijkt er soms verdacht veel op. Jouw hond vertoont geen stout of ongewenst gedrag omdat hij de baas wil spelen of omdat hij koppig of eigenwijs is of dominant of niet omdat hij jou uit de tent wil lokken. Nee, jouw hond vertoont ongewenst gedrag omdat dingen te moeilijk voor hem zijn nog. Omdat hij er fysiek gezien nog niet klaar voor is. Omdat iets niet haalbaar is. En nou ja, als we dan de link leggen. Hè, nou ja, hoe kun je er dan dus mee omgaan? Ja, op het moment dat, ja, zoals in dit voorbeeld, dat jouw puppy op in huis een plasje doet. Ja, we willen uiteindelijk hem leren dat hij dat buiten doet. Nou ja, dan is het kan zijn dat hij. Waarom doet hij dat plasje in huis? Hij doet dat plasje niet in huis om jou te pesten. Echt niet. Hij doet dat plasje in huis omdat hij druk is geweest met spelen. Misschien omdat jij signalen hebt gemist. Hè? Dus dan gaat het over een stukje communicatie. Omdat hij, nou ja, gewoon een puppy is. Hè? En het nog niet heel goed op kan houden. Hè? Dus het is nog te moeilijk voor hem om langer te wachten. Misschien omdat hij opgewonden was. Misschien zit hij wel niet helemaal lekker in zijn vel. Misschien heeft hij wel een blaasontsteking. Hè? Dus dat zijn wel allemaal redenen waarom, kunnen wel allemaal oorzaken zijn waarom jouw puppy in dit geval een plasje in huis doet. En meteen met het benoemen van wat kan dan de oorzaak zijn? Nou ja, in die richting ligt logischerwijs natuurlijk ook de oplossing. Op het moment dat je signalen hebt gemist, ja, dan is het dat hetgene waar je beter op moet gaan letten. Op het moment dat je het idee hebt, ja, hij doet wel heel veel plasjes in huis. En je vermoedt een blaasontsteking. Nou ja, dan moet je in die richting actie ondernemen. Ga naar de dierenarts en laat het checken. En ook, ja, weet je, soms moet je puppy gewoon groeien. En is het gewoon een kwestie van het de tijd geven en een beetje meer geduld hebben. Wat de oplossing is voor het ongewenste gedrag. En nog een belangrijke oorzaak waarom honden ongewenst gedrag vertonen. Zoals bijvoorbeeld aan de lijn trekken. Iets wat wij veel mensen, ik ken niet veel mensen die trekken aan de lijn toejuichen. Ja, op sommige momenten misschien als je met de hond aan het speuren bent of zo. Maar in normale situaties willen we toch dat de hond ontspannen aan de lijn meeloopt. Ja, weet je, de meeste honden hebben, de meeste honden die aan de lijn trekken, hebben nog niet goed genoeg geleerd om aan een slappe lijn te lopen. En dat is meteen ook misschien, als we het dan hebben over het trekken aan de lijn. Ik denk dat als je je hond wil leren om ontspannen aan de lijn te lopen, vraagt dat ook weer je verplaatsen in de hond. Wat moet je hem eigenlijk leren? Onze nadruk ligt al heel snel op dat ongewenste gedrag, op het trekken aan de lijn, wat we liever niet willen. Maar voor jouw hond is weer dat trekken aan de lijn, net als waar we het eerder over hadden, het uitvallen van de hond in situaties naar andere honden en het opspringen, hè? Als in, ik vind iets van mensen en dus spring ik op. Ik vind iets van honden en daar ben ik mee bezig met die hond. En het resultaat is het gedrag, is ook het trekken aan de lijn. Je hond is neemt iets waar in zijn omgeving. Hij ziet iets, hij ruikt iets, hij hoort iets. Misschien vindt hij het heel spannend buiten, is hij gestrest. En het resultaat is, ja, als hij iets ruikt, dan wil hij daar graag naartoe. En als hij dan nog niet geleerd heeft om zich te beheersen op die momenten, hè, of dat hij nog niet geleerd heeft dat hij eerst eventjes bij jou in moet checken of hij daar wel naartoe mag, dat dat niet zomaar kan op het moment dat hij aan de lijn is. En dat luchtje waar hij aan wil ruiken is 2 meter en de lijn is 1,5 meter. Dan is het resultaat, ja, dat er spanning op de lijn komt. Ja, maar ook hier is het trekken aan de lijn niet, zeg maar, iets wat je hond bewust doet. Dus hè, nou ja, je hond heeft het nog niet geleerd of hij vindt iets spannend. En ja, de oplossing zit hem dan dus in, oké, wat heeft jouw hond voor vaardigheden nodig om niet meer aan de lijn te trekken? Wat wil je hond eigenlijk leren? En dan moet je daarop gaan focussen om het probleem trekken aan de lijn op te lossen. Om met dat ongewenste gedrag om te gaan. Hè? En dat is dan dus, nou ja, op in prikkelarme situaties beginnen te oefenen. Je hond leren om op je te letten. Je hond leren dat inimini stapjes connectie met jou houden. Hè? En leren het samen wandelen in hetzelfde tempo, binnen de lengte van de lijn, in dezelfde richting bewegen. Hè? Dat zijn vaardigheden, dat zijn dingen die je hond kunt gaan aanleren. En het resultaat van die vaardigheden is dan dat je uiteindelijk met hem kunt wandelen zonder dat hij aan de lijn trekt. En dus de oplossing in, ja, het omgaan met dat ongewenste gedrag is dan, nou ja, voor stukjes, ja, mini-stapjes, zeg maar, zoeken in, oké, welke vaardigheden wil ik hem aanleren en welke mini-stapjes moet ik daarin zetten. En misschien, als je het hebt over trekken aan de lijn, heeft de hond ook misschien wel geleerd dat trekken aan de lijn, dat succes heeft. Hè? Dat op het moment dat hij iets ruikt of iets ziet waar hij naartoe wil, en hij wil daar naartoe, nou ja, op een gegeven moment ervaart hij dat er spanning op de lijn komt. Op het moment dat hij vervolgens ervaart dat als hij maar hard genoeg trekt, dat jij dan als een soort elastiekje, zeg maar, meebeweegt en dat hij zijn doel bereikt, ja, dan kan hij natuurlijk ook wel leren dat het succes heeft, dat het hem iets oplevert. Dus dat kan ook een onderdeel zijn van je aanpak, hè? Een onderdeel zijn van dat ongewenste gedrag, dat je heel goed gaat kijken naar, ja, wat zijn nou de doelen? Hè? Wat bereikt mijn hond er nu mee? En hoe kan ik dat voorkomen? En ja, een andere oorzaak bijvoorbeeld van bijtgedrag, gremlin, puppy bijtgedrag. Het kan zijn dat je hond moe is. Het kan zijn dat hij misschien te veel prikkels heeft gehad op dat moment. En dat gebeurt bij een puppy echt heel snel. Als je puppy, die heeft gewoon al door alle nieuwe indrukken die hij opdoet, omdat alles nieuw voor hem is, loopt het emmertje, het prikkel, denkbeeldige prikkelemmertje, zeg maar, snel vol en ook snel over. En kan die, op een gegeven moment zit zijn koppie dan vol, dan is die moe. En dan is een van de dingen die hij dan kan gaan doen, is, nou ja, dit soort gedrag vertonen. Dan gaat het dus ook, als je dan gaat kijken naar, oké, gaan we ons dan focussen op het ongewenste gedrag bestrijden? En natuurlijk wil je zo'n situatie rustig onderbreken. Natuurlijk is het niet prettig en het kan pijn doen of je broek kosten als je hier niks aan doet. Dus je wil zo'n situatie op een rustige manier onderbreken. Maar vervolgens is het dan ook weer van belang, oké, wat is de oorzaak? Als je puppy moe is, wat vaak op zo'n moment het geval is, of wat op zo'n moment het geval kan zijn, ja, dan heeft het geen zin om me maar eindeloos te blijven afleiden met speeltjes of om met je stem of met je houding proberen duidelijk te maken van nee, niet doen, dat mag niet. Want de boodschap komt helemaal niet aan. Wat hij nodig heeft is rust. Dus dat je hem uit de situatie haalt en dat je op zoek gaat naar hoe kun je hem helpen om tot rust te komen. En natuurlijk als onderdeel van dat bijtgedrag, waar mag hij wel, maar mag hij niet in bijten, is dat ook hetgene wat hij moet leren. Dus hem stimuleren om in de juiste dingen te bijten, alternatieven aanbieden op het juiste moment. Maar goed, blijven kijken naar ja, wat is de oorzaak en daar in die richting ligt dan ook de oplossing. Ja, nog een reden waarom honden wel ongewenst gedrag vertonen. En wat kunnen we daar dan aan doen? Omdat ze toch heel vaak de kans krijgen. Nou, en ja, ik noemde het al even eerder als voorbeeld. Als jouw puppy nog niet precies weet, als je je puppy nog niet hebt geleerd, en hij zit nog in de onderzoeksfase en hij is nog alles aan het onderzoeken. En je weet dat hij de knopjes van de houten kast heel interessant vindt. En jij loopt dan, al is het maar heel even, hè, want zo gaat het toch vaak, heel eventjes snel de kamer uit om, nou ja, ik weet niet wat, even snel te doen. Maar op dat moment geef je je puppy de kans om ongewenst gedrag te vertonen. Want ja, de kans bestaat dat hij dan, op het moment dat jij de kamer uit bent, kun je niet zien dat hij naar dat kastje kijkt, naar de knopjes van dat kastje kijkt. Je kunt niet zien dat hij er naartoe loopt. Je kunt hem ook niet helpen om een andere keuze te maken. Dus ja, hij krijgt de kans om ongewenst gedrag te oefenen. Dus ja, het stukje management. Als je ongewenst gedrag wil voorkomen, hè, als je wil voorkomen dat je puppy leert om je hele huis op te vreten of je hele bank, zoals in dit geval. Maar geldt ook voor andere voorbeelden, dat stukje management. Dus aan de ene kant een alternatief gedrag aanmoedigen, goed gaan nadenken over oké, wat moet mijn hond leren in deze situatie? Wat moet ik hem bijleren aan alternatief gedrag? Maar aan de andere kant ook superbelangrijk het managen, het voorkomen van het ongewenste gedrag. Zodat je niet steeds 3 stapjes vooruit doet en weer 2 of misschien dezelfde 3 stapjes terug. En ja, je hond kan ook natuurlijk ongewenst gedrag vertonen. Ook dit soort gedrag, hè, dingen kapot maken. Ik bedoel, in dit geval is het een puppy als voorbeeld. Dus als het zo heftig is, dan is het... ook dit, hè, voor jou super ongewenst, maar voor je puppy, ja, gewoon gedrag. Hè. Jouw puppy weet nog niet beter. En hij heeft hier de kans voor gekregen. Maar honden kunnen ook sloopgedrag veroorzaken en kunnen ook blafgedrag veroorzaken, dingen krabben, kapot maken, in zichzelf bijten, allerlei ongewenst gedrag vertonen, omdat ze zeg maar in het algemeen gespannen zijn. Omdat ze fysiek of mentaal lijden. Omdat jij onduidelijk bent, omdat je niet voorspelbaar genoeg bent voor je hond, de regels constant verandert, jouw hond niet weet waar die aan toe is, omdat hij zich niet lekker in zijn vel voelt, omdat hij te weinig of te veel fysieke of mentale uitdaging krijgt, omdat hij niet genoeg rust kan pakken. Omdat er medisch gezien iets met hem aan de hand is. Nou ja, dan is het natuurlijk, ja, dat soort dingen zijn natuurlijk ook goed om altijd jezelf eventjes kritisch in de spiegel aan te kijken. Van hey, kan ik daar nog iets aan verbeteren? Aan die punten van goed leiderschap. Aan hoe zit het met de balans? Wat zie ik bij mijn hond? Dat gaat ook over de taal van de hond. Wat zie je? Is je hond ontspannen of zie je vaak spanningssignalen? Zie je vaak stresssignalen bij hem? check, zorg ervoor dat je zo goed als zeker bent dat hij zich goed voelt, dat hij zich lekker in zijn vel voelt. En er kunnen natuurlijk ook specifieke situaties, specifieke prikkels zijn, triggers zijn, waar je hond iets van vindt, waardoor die ongewenst gedrag gaat vertonen. En je hond kan bang zijn, opgewonden, gefrustreerd. En we hebben al een aantal voorbeelden voorbij horen komen. Hè? Het voorbeeld van het opspringen van de hond die daarna bang was geworden voor mensen. Is een voorbeeld van je hond vindt ergens iets van. Hij is heel opgewonden en heeft zichzelf niet meer zo goed in de hand en springt op. Je hond vindt iets van andere honden. Ze zorgen ervoor dat hij gespannen raakt, dat hij zich misschien onveilig voelt, misschien gefrustreerd. En daardoor gaat hij aan de lijn trekken, piepen, valt hij misschien uit. Voorbeelden ook van het aan de lijn trekken. Je hond ruikt iets, hij ziet iets, misschien een andere hond waar hij graag naartoe wil om te spelen. En daar vindt hij dus iets van, wil graag daar iets mee doen. En trekt aan de lijn omdat hij daar naartoe wil. Ja, dan zit de oplossing op het moment dat je denkt van oké, dit zou wel eens een belangrijke oorzaak kunnen zijn van ongewenst gedrag waar ik tegenaan loop. Dan is het natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk te proberen om aan die oorzaak wat te doen, aan die waarom-factor, om te gaan kijken, op wat voor manier kun je je hond opnieuw laten wennen aan die dingen waar hij nu iets van vindt. Wat heeft hij voor oefensettings nodig? Wat kun je je hond aanbieden met hem opzoeken, gecontroleerd, gedoseerd, om die dingen die nu ervoor zorgen dat hij hoog op die spanningsladder terechtkomt, om die stap voor stap een beetje te neutraliseren. Of er een soort tegenconditioneren, wordt het ook wel genoemd, een soort anti-reactie, of iets tegenovergestelds aan te koppelen. Dat op het moment dat je hond nu iets heel spannend vindt, hij heeft bijvoorbeeld een vervelende ervaring met andere honden, of hij vindt andere mensen heel eng, dat je het om gaat draaien en dat je juist andere mensen gaat associëren met iets lekkers. Niet door de andere mensen het lekkers te laten geven of de positieve associatie te laten koppelen, maar die mag vanuit jouzelf komen. Dus dat je dan is de afstand heel belangrijk, dat je stap voor stap de hond gaat leren van, als er iemand bijvoorbeeld de ruimte inkomt, of als je op straat bent met de hond en er komt een persoon in beeld, je hond neemt die waar, dat voor hem vervolgens iets positiefs oplevert. Iets lekkers bij jou of een kluifje. En dat je hem op die manier stapsgewijs, tegenconditioneren heet dat. Dus een positieve associatie, een positieve koppeling met iets maken waar je hond juist nu een negatieve associatie mee heeft. En dat waren al een paar richting van oplossingen waar je aan kan denken, afhankelijk van wat de oorzaak is van ongewenst gedrag. En dan vraag je je misschien af, hoe zit dat dan met negeren? En je hoort heel veel positieve training, beloningsgerichte training. Ja, je moet gewenst gedrag belonen en negatief of ongewenst gedrag negeren. Ja, hoe zit dat dan met negeren? Daar heb ik je nog niet over gehoord. Ik denk, ook daarvoor is het belangrijk om te gaan kijken van, wat is de oorzaak van het gedrag? En op het moment dat ongewenst gedrag wat je hond vertoont, en dat kan blaffen, piepen, tegen je opspringen, aanstoten, met zijn neus of zijn neus onder je arm duwen, hard krabben, allerlei aandacht eisend ongewenst gedrag. Op het moment dat dat gedrag ja, bedoeld is, de naam zegt het al, dat jouw hond dat gedrag vertoont met als doel dat het hem aandacht oplevert, dat hij er aandacht mee wil. En bovendien het gedrag je niks kapot maakt, hè, en er geen mensen ermee pijn doet, dan kan negeren een goede methode zijn. Maar het is heel moeilijk om een hond echt te negeren. Hè, negeren betekent dat je, ja, negeren betekent dat je net doet alsof die er niet is. Dat je verder gaat met wat je aan het doen was. Dat je dus op geen enkele manier op hem reageert. Dat je niks tegen hem zegt. Dat je hem niet aanraakt. Dat je hem niet aankijkt. En nou, dat is op het moment dat je een zuchtje doet of je fronst je wenkbrauwen, er verandert iets in je ademhaling, dan reageer je eigenlijk al. En jouw hond is getraind om de hele dag naar jou te kijken, of getraind. Jouw hond heeft de kans en de gelegenheid om de hele dag naar jou te kijken, naar jouw lichaamstaal te kijken, te zien hoe jij overal wel of niet op reageert. Dus de minste reactie gaat worden opgemerkt door jouw hond. En dus dat is een hele moeilijke. Bovendien is het als je hond hier al eventjes succes mee heeft gehad, dan kan het heel lastig zijn om dat te doorbreken. Omdat ja, op het moment dat je hond in het verleden er succes heeft gehad met aandachteisend gedrag, en jij besluit ineens, hey, ik ga dit gedrag vanaf nu negeren. Hè, de theorie daarachter is, klopt ook, op het moment dat dat het hem niks meer oplevert, ja, dan dooft dat gedrag uit. Hè, dan heeft het voor je hond geen zin meer. Logisch, hè? Het was bedoeld om aandacht op te leveren. Hij krijgt er geen aandacht meer voor. Dus uiteindelijk gaat hij er dan mee stoppen. Maar ik zeg niet voor niets, uiteindelijk gaat hij er dan mee stoppen. Want in eerste instantie natuurlijk, als het hem in het verleden iets heeft opgeleverd en jij besluit ineens, oké, ik ga er nu niet meer op reageren, ik ga hem negeren, dan wat er gebeurt bij jouw hond is, die raakt gefrustreerd. Want wat gisteren nog werkte, levert nu ineens niets meer op. Jouw hond gaat niet ineens van gisteren op vandaag denken, nou ja, oké, dan draai ik me om en ga ik weer liggen. Jouw hond denkt, huh, dat is vreemd. Gisteren werkte dit nog. Dus wat die gaat doen is, nou ja, ga maar na. Als jij in je auto stapt en je bent gewend dat hij het doet, Als jouw auto het een keer niet doet, als die niet reageert zoals jij gewend bent dat die reageert, dan ga je ook niet denken, oh, nou ja, hij doet het niet. Dan ga je ook niet uitstappen en de fiets nemen of meteen de garage bellen. Nee, dan ga je andere dingen proberen. En je denkt, waarom doet hij het niet? Je gaat nog een keer proberen om de sleutel in het slot te stoppen of op een knopje te duwen. Je gaat allerlei dingen proberen. Je gaat harder je best doen om toch voor elkaar te krijgen wat jij wil dat die auto start. En voor je hond is dat ook zo. En je hond gaat harder proberen, met heftiger andere manieren of meer van hetzelfde. Dus harder blaffen of nog een keer tegen je opspringen. Of in plaats van opspringen, hè, of in plaats van aanstoten, misschien hapt hij een keer in je arm. Die denkt van, ja, hey, hallo, weet je, ik wil die reactie die ik gewend ben. Dus hij gaat er meer aan doen om toch datgene te krijgen wat hij wilde. Dus nou ja, aan de ene kant, op het moment dat je dat weet, kan je dat ook helpen. Want dat kan er ook voor zorgen dat je denkt, oké, dit is eigenlijk een goed teken, want het betekent, en dat is het ook, want het betekent dat je hond in de gaten heeft dat er iets is veranderd en dat je hem op een goede manier aan het negeren bent. En want je hond merkt, hey, ik krijg niet meer die reactie en dus gaat hij, nou ja, heftiger gedrag vertonen. Daarna komt vaak het punt dat hij denkt, nou ja, oké, vandaag werkt het niet. Dan gaat hij het opgeven, zeg maar. En dat kan nog een paar keer herhalen. Maar weet je, in principe zit je dan wel op de goede route. Alleen, nou ja, nogmaals, zoals ik net al zei, als je hond daar al enig succes mee heeft en als die volhardend is, dan kan het wel zijn dat hij, ja, als die steeds harder gaat krabben of steeds harder gaat springen of hij hapt een keer in je arm, dan kan het natuurlijk wel zijn dat hij dingen kapot maakt of dat hij je pijn daarbij doet. En dan, ja, vind ik, weet je, dan is negeren geen goede manier meer. Dan kun je beter kiezen voor, dan zeg je, nou ja, oké, dan ga ik niet negeren, dan ga ik ervoor zitten eigenlijk en dan ga ik mijn strategie aanpassen. Dan betekent het, oké, ik moet hem iets nieuws aanleren in die situaties. Hè. Wat is een alternatief gedrag op dat soort momenten? Dan ga je kijken naar, oké, wat triggert het aandacht eisende gedrag. En vaak zijn dat bijvoorbeeld, je voert een telefoongesprek of je gaat op de bank zitten of je krijgt bezoek. Het zijn vaak wel redelijk vaste momenten, zeg maar, waarop je hond dit soort gedrag vertoont. Dus dat betekent ook dat je er bewust met inimini stapjes aan kan gaan werken van oké, ik kan mijn hond ook leren om op dat soort momenten op een trainingsmatje bijvoorbeeld te gaan liggen. En dat je dat stap voor stap aan de ene kant uitbouwt. Hè, dat je hem leert om rustig gedrag te vertonen. En op andere momenten dat je het, net als wat we eerder zeiden, een stukje aan de ene kant leer je alternatief gedrag aan. Aan de andere kant vermijd je, manage je tijdelijk nog te moeilijke situaties. Dus zorg je ervoor dat je je hond uit een situatie haalt dat hij ook dat aandacht eisende gedrag niet kan vertonen. En stap voor stap, zeg maar, komen die dingen bij elkaar. En dat is bij alle alternatief, hè, want dat is denk ik dus het belangrijkste bij alles. Hè. Je wilt je hond... ik zei het al, het is meer niet alleen een masterclass over omgaan met ongewenst gedrag, maar eigenlijk überhaupt over een strategie. Hoe leer je hond nieuwe vaardigheden aan? En hoe voorkom je ook ongewenst gedrag? Focus op wat je wel wil. Ga niet wachten op het ongewenste gedrag. En dan bedenken van, oh ja, hoe ga ik er nu mee om? Of tot dan gefrustreerd of boos over worden. Of denken dat je er iets mee moet of je hond willen afleiden. Focus op een alternatief gedrag. Iets wat jouw hond in plaats van het ongewenste gedrag kan leren. Of een aantal vaardigheden die ervoor zorgen dat het ongewenste gedrag niet meer optreedt. Ja, zoals ik bijvoorbeeld zei van oké, bij het trekken aan de lijn. Het trekken van de lijn is hetgene wat wij als ongewenst ervaren. Als je hond een aantal vaardigheden aanleert, hè, dus beheersing, in hetzelfde tempo met jou meelopen, connectie tijdens de wandeling, dan is de samen in beweging zijn in elkaars buurt, hè, dan is de uitkomst, zeg maar de som, het resultaat, van het aanleren van die vaardigheden, is dat het ongewenste gedrag niet meer of bijna niet meer optreedt. Dus op zo'n manier ga je nadenken over, oké, wat kan ik mijn hond als alternatief aanleren of als alternatieve vaardigheden aanleren? En dat die er dan uiteindelijk voor gaan zorgen dat het ongewenste gedrag niet meer of veel minder optreedt. Maar dat is precies wel wat ik nu zeg. Uiteindelijk, dat is vaak het hele moeilijke van, dat is vaak het hele moeilijke van het verhaal. Dat je een soort, zeker als je hond al succes heeft of als ongewenst gedrag, en dat is logisch, hè, je bent even zoekende naar hoe je ermee om moet gaan. Soms kun je het ook niet voorkomen. Soms heeft iets gewoon heel veel tijd nodig, zoals het netjes aan de lijn lopen, het ontspannen, samen aangelijnd op pad zijn, heeft gewoon tijd nodig om te oefenen. Dat kost gewoon veel training. Moet je hond ook voor groeien. En wat je moet doen eigenlijk is een soort achterstand inhalen. Ik stel me dat voor als jou het oude ongewenste gedrag waar je iets aan wil veranderen, wat je wil verbeteren, waar je iets anders voor in de plaats wil, dat heeft een bepaalde waarde. En jij bedenkt en je gaat een plan maken van oké, wat kan mijn alternatieve gedrag zijn? En dat ga je eigenlijk naast het oude ongewenste gedrag stap voor stap opbouwen. Maar tot het moment dat jouw nieuwe gedrag net zo sterk is of sterker is, zeg maar, dezelfde waarde heeft gekregen als het oude gedrag, ga je voor je gevoel, zeg maar, ga je onder water bezig zijn. He, dus daarmee bedoel ik dat het nog niet zichtbaar is als resultaat. He, je ziet het nog niet in hoe je hond zich gedraagt in een bepaalde situatie. He, ik zei het al, ja, je moet een soort achterstand inhalen. Je ongewenste gedrag, dat is al, zeg maar, heel groot. He, dat is hetgene, ja, waar jouw hond misschien dus ook vaak succes in heeft gehad, of door een bepaalde aanleg, wat hij heel makkelijk misschien vertoont. Nogmaals, door, nou ja, al die dingen waar we het net over gehad hadden. En wat je wil, is langzaam moet die balans steeds een stukje opschuiven. He, en iedere keer dat je bent bezig met een stukje training en met hem in inimini kleine stapjes nieuwe vaardigheden aanleren, een alternatief nieuw gedrag aanleren. Maar ja, in eerste instantie ja, zijn dat inimini stapjes. En iedere keer dat je met hem oefent, wordt de kans een ietsiepietsie groter dat hij de volgende keer voor dat nieuwe gedrag gaat kiezen. Maar goed, dat ietsiepietsie groter, dat is in eerste instantie, weet je wel, ja, 2%, dat is meer dan 1%. He, want je hebt weer een beetje meer geoefend. Maar dat is natuurlijk, 2% is meer dan 1%. Dus je hebt je nieuwe gedrag is iets gegroeid. De kans is iets groter geworden. Maar het is nog steeds niet heel waarschijnlijk. Dus je gaat het resultaat nog steeds niet zien. Maar je hebt wel die 2% heb je wel nodig om uiteindelijk bij 80%, zeg maar, te komen. En om wel dat resultaat te zien. He, dus. Ja, hou dat alsjeblieft in gedachten als je een plan maakt en als je ergens mee aan de slag gaat. Dat je, ja, het duurt een tijd voordat je nieuwe gewoonte, zeg maar, sterk genoeg is om het te winnen van de oude. Voordat je het resultaat ziet en voordat je alternatief als het ware boven water komt. Dus laat je niet ontmoedigen als je al, hè, een paar weken bezig bent met een bepaalde methode en al een paar weken iets bent aan het oefenen en je niet meteen resultaat ziet. Als je er goed over hebt nagedacht en je bewust ergens voor hebt gekozen, hè, je weet wat je doet en waarom je ergens voor hebt gekozen, dan ja, heb er ook vertrouwen in dat dat de manier is, ja, waarop je ook boven water gaat komen, zeg maar. En waarop je dan ja, het resultaat uiteindelijk gaat zien. En waarop je ook uiteindelijk al die, het moet een soort opnieuw, zeg maar, herschreven worden, als het ware. Die leerervaringen, iedere keer weer een procentje erbij en weer een procentje erbij en weer een procentje erbij. Dat uiteindelijk ook de uitkomst, dat je het resultaat gaat zien. En een belangrijke misschien daar ook nog bij om te zeggen is, ja, weer dat het belang van aan de ene kant trainen. Hè, dus ik zeg ook wel eens een beetje je oefening, zeg maar, zuiver houden. Je oefenmomenten proberen zo zuiver mogelijk te houden. En daarmee bedoel ik, ben je bewust van, oké, wanneer ben ik aan het trainen en wanneer ben ik aan het managen, zeg maar. En met dat managen voorkom je dat je je hond steeds in te moeilijke situaties brengt, die hij eigenlijk nog niet aan kan. Het lastige daarvan is dat je vaak wel. Soms kom je gewoon in die moeilijke situaties terecht en dan moet je er soms slim mee omgaan of je moet het, nou, een stukje accepteren. Maar heel vaak zijn die allermoeilijkste, die moeilijke situaties, die voor jouw hond moeilijk zijn, zijn wel vaak de situaties waarin jij uiteindelijk wil dat het werkt. Hè, als je een hond hebt die uitvalt naar andere honden, ja, dan wil je zo super graag gewoon een andere hond kunnen passeren. En die kom je natuurlijk ook gewoon heel vaak tegen, zonder dat jouw hond uitvalt. Hè? Met een hond die gewoon rustig met jou meeloopt en die naar jou kijkt of die incheckt of die iets anders gaat doen. En je wil zo graag dat ongewenste gedrag in die situaties ombuigen. Je wil hem zo graag iets anders aanleren. Dus het ligt, ja, het ligt ook op de loer dan om hem om hem te snel, te veel in die moeilijke situaties terecht te brengen en daar iets al in te verwachten. Dus probeer die echt als laatste te bewaren. En ik moet dan altijd denken, ik heb gerookt vroeger, best wel fanatiek, en een aantal stoppogingen ondernomen. Ondertussen ben ik er echt al jaren helemaal mee gestopt. En is het niet roken, zeg maar, mijn nieuwe gewoon, maar echt wel mijn nieuwe normaal, zeg maar, nieuwe gewoonte geworden. Maar dat is wel ook, hè, stoppen met ongewenst gedrag. Ik wilde stoppen met roken. En nou ja, daar heb ik ook nagedacht over, oké, wat heb ik mezelf voor alternatief aangeleerd in situaties waarin ik dacht dat ik het nodig had om te roken. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel bewust een hele tijd heb vermeden, was naar mijn beste vriendin toe gaan. Omdat ik wist en voelde dat was voor mij een moeilijke situatie. Dat was een situatie die bij mij kon triggeren. Dat ik het toch niet kon ombrengen om voor mijn alternatieve gedrag te kiezen. Die toch weer als resultaat kon hebben dat ik misschien toch weer een sigaret zou opsteken. Dus die situatie, die heb ik een hele tijd, tijdelijk heb ik die vermeden. Om de gewoonte, mijn nieuwe gewoonte, beter, zeg maar, stabieler te maken. En er meer in te laten slijten. En als laatste, toen ik in andere situaties merkte van, hé, hier wordt het nu makkelijker. Nu ben ik aan die laatste situatie, zeg maar. Nu ben ik aan die moeilijkste situatie. Nu ben ik daar aan toe. En dat is dus ook, het is niet zo dat ik nooit meer naar mijn vriendin ben gegaan. Maar tijdelijk was het wel voor mij een essentieel deel van de oplossing. Om definitief met dat ongewenste gedrag te kunnen stoppen. Dus soms is dat ook voor jouw hond. Hè? We vinden dat vaak lastig. Ja, dan moet ik. Hè? Moet ik dan maar stoppen met dingen? Of ik kan toch niet altijd dat of dat uit de weg gaan? Nee, je hoeft niet altijd iets uit de weg te gaan. Maar als situaties gewoon echt heel lastig zijn voor jouw hond en je daardoor steeds 3 stappen vooruit en 2 terug, dat is zonde. Dus geef het nieuwe gedrag de kans om sterk genoeg te worden. Geef het de kans om te groeien. Stapel die mini-succesjes eerst onder water. En geef ze samen de kans om boven water te komen. En onthoud dus dat onderwaterwerk, dat dat nodig is. Dat het weet dat het nog niet zichtbaar is. Maar dat het wel essentiële stappen zijn die je moet zetten om ook boven water uiteindelijk resultaat te kunnen zien. Ja, en dan wil ik afsluiten met nog een paar vragen die je kunnen helpen, hopelijk, om een plan te maken en om bij jezelf na te gaan van, hé, waar ligt nou voor mij en mijn hond de belangrijkste factor, zeg maar, van dat ongewenste gedrag? En een eerste vraag is, hij gaat over haalbaarheid. Haalbaarheid van wat jij graag wil van je hond. En vraag je af van, is het haalbaar? Wil jij misschien niet te veel van je hond? In de zin van, is die er fysiek al klaar voor? Is die er oud genoeg voor? Heeft die de leeftijd ervoor? In de zin van fysieke ontwikkeling, maar misschien ook in termen van mentale ontwikkeling. Zijn alle vinkjes ervoor gezet? Überhaupt, is het mogelijk? Heeft jouw hond de talenten? Heeft jouw hond het in zich om dat gedrag te vertonen wat jij graag van hem wil? Of om te stoppen, om iets anders te doen in plaats van het ongewenste gedrag met een karakter kunnen ook beperkingen komen. En niet alles is trainbaar. Voelt je hond haalbaar betekent ook, voelt je hond zich al veilig genoeg in een bepaalde omgeving om iets te kunnen leren? En dat gaat dan bijvoorbeeld over het aan de lijn leren lopen. Aandacht, überhaupt een oefeningetje met je hele jonge puppy ergens willen doen. Als jouw puppy, als je ziet dat hij nog heel erg onder de indruk is van alle prikkels die op hem afkomen, van alle nieuwe indrukken, en hij is nog volop bezig met het gewoon gaan vinden, het zich veilig gaan voelen in een nieuwe omgeving, ja, dan is eigenlijk, weet je, alles, dan is, ja, alles wat je hem verder wil leren, is te veel van hem gevraagd. Dus op die zin haalbaarheid op allerlei verschillende momenten. En vervolgens stel je de vraag, en niet te snel daar ja op zeggen, heb je het hem al geleerd? Heb je voldoende aandacht besteed aan het aanleren van iets dat je wel van hem wil in een bepaalde situatie? Heb je goed genoeg met je hond, heb je de stapjes klein genoeg gemaakt toen je het hem aanleerde? Heb je in genoeg verschillende situaties geoefend toen je het hem aanleerde? Dat je nu mag verwachten dat hij het kan. Dat hij iets anders kan dan het ongewenste gedrag wat jij niet wil. Heb je genoeg afleidingen in scène gezet? Heb je genoeg trainingssituaties opgebouwd, ingevoerd? Is je oefening zuiver? Ik zei het net al, als je steeds je hond in moeilijke situaties brengt, of soms doe je dat niet bewust, maar soms is het ook gewoon zo dat je hond nou eenmaal steeds in moeilijke situaties terecht komt, omdat het niet anders kan. Ja, dan is dat wel goed om mee te nemen. Ja, dan kan het dus zo zijn. Ja, dan is je oefening misschien helemaal niet zuiver. En dan is het misschien zo dat je steeds in je training steeds twee stapjes vooruit doet. Maar dat, door die situatie zoals die is, dat je steeds ook weer anderhalf terug doet. En dan gaat het dus gewoon niet zo heel snel met dat opbouwen van waar je onder water aan mee bezig bent. En dan duurt het veel langer voordat je resultaat ziet. Vraag je natuurlijk dan ook af, in al die dingen, kun je er iets aan doen? Kun je de stapjes kleiner maken? Wat zijn dan situaties waar je hond moeite mee heeft? Hoe kan ik die opzoeken? Hoe kan ik die situatie verbeteren? Kan ik het misschien beter managen of anders managen? Soms zit dat ook in een stukje creatieve oplossingen, waardoor dat creatieve oplossingen. Krijgt je hond soms nog de kans om bepaald ongewenst gedrag te oefenen? Zit er niet toch ergens nog een voor jouw hond succesje, zeg maar, verstopt, waar jij je misschien nog niet bewust van bent en de hond toch steeds iets oplevert waardoor die iets blijft doen? En kun je vervolgens iets aanpassen waardoor dat succes minder wordt? Kun je het op een andere manier managen? Kun je het voor zijn? Kun je er anders op anticiperen waardoor de uitkomst anders is, waardoor de kans op gewenst gedrag groter wordt? En als laatste vraag je af, voelt je hond zich goed? En ook daarvoor zeg niet te snel ja. We zijn snel geneigd, ja, natuurlijk, het is haalbaar. Hij kan het echt wel. Ja, hallo, ik heb het hem geleerd. Ik heb het hem heel veel geleerd. Ik heb lekkere koekjes ervoor gebruikt. Maar ook al die anderen, ga na of de stapjes klein genoeg waren. Bekijk en beluister al die andere masterclasses. En ben heel kritisch naar jezelf in, heb ik echt zoveel aandacht besteed aan het opbouwen van de oefening? Zijn mijn stapjes echt klein genoeg geweest? Heb ik genoeg gemanaged? Kan ik daar nog meer in doen? En ook, voelt je hond zich goed? Het is heel lastig om te zien aan je hond dat hij fysiek ongemak heeft. Je hond is een meester in het verbloemen van ongemak, in het niet laten zien van Als die ergens pijn heeft of als die zich niet goed voelt. Ik ken honden die met gescheurde kiezen, waar de zenuwen bloot liggen, moet verschrikkelijk pijn hebben gedaan. Die eten gewoon hun harde brokken en kauwen gewoon hun kluifjes. Je ziet niks aan ze. Hè? Ja, je ziet het aan ze nadat ze geholpen zijn aan zo'n pijn. Hè? Of nadat ze pijnstilling hebben gekregen of zo'n kies is eruit gehaald en het is geheeld. Daarna merk je ineens na een aantal weken, denk je zo, wacht eventjes, ik heb een hele andere hond. Omdat het vaak ook een geleidelijk iets is als je hond zich niet goed voelt. Dus hè, zeg niet te snel ja op deze dingen, maar ben echt kritisch daarop. Is er een goede balans hè, tussen fysieke en mentale uitdagingen voor je hond? Ook dat is niet altijd, hè, sterk, dat is helemaal niet makkelijk om daar antwoord op te geven. Hè, ja, gedrag, als je hond overprikkeld is of onderprikkeld is, hoe je hond zich dan gedraagt, kan hetzelfde zijn. Hè, dus het is een beetje ook trial and error door een aantal weken meer of juist minder stimulans aan te bieden en vervolgens te kijken hoe die daarop reageert. En ook, ja, hè, voelt je hond zich goed? Dat heeft ook betrekking op, ja, een stuk op jouw eigen, op jouw leiderschap. Hè, hoe duidelijk ben jij naar je hond? Hoe consequent ben jij naar je hond? Voelt je hond zich veilig bij jou? Krijgt hij genoeg rust? Heeft je hond dingen waar hij blij van wordt? Hè? Waardoor eventueel opgebouwde stress kan afvloeien. Dat soort dingen allemaal. En ja, ik zei het al. Hè, deze, zeg niet te snel ja. Ben kritisch naar jezelf. Neem nog een keer de tijd om, of zoals ik al zei, als je snel bent doorgespoeld, zeg maar, en je hebt de andere masterclasses nog overgeslagen. Ik wil je echt adviseren om ook de andere te bekijken en te beluisteren. En in die andere masterclasses besteed ik bijvoorbeeld aandacht aan, nou ja, wat het gedrag van je hond bepaalt. En leg ik nog meer uit hoe die factoren samen, zeg maar, werken en samen het gedrag van je hond bepalen. Ik leg je uit in een puppy masterclass over socialisatie. Hoe belangrijk socialisatie is, wat een goede socialisatie eigenlijk is, waar je op moet letten. In de masterclass over leiderschap leg ik je uit. Ja, we hebben ze hier even heel kort aangestipt. Die vier dingen die van belang zijn. Die vier punten die van belang zijn om als baasje goed je bewust van te zijn en daarmee bezig te zijn. Op een goede manier mee om te gaan. Om een goed baasje voor jouw hond te zijn, zonder dat je je als een dictator hoeft te gedragen en constant de strijd met je hond hoeft aan te gaan. Er is een masterclass over de taal van de hond, waarin je leert om beter te kijken naar je hond, zodat je kan zien wat hij communiceert, dat je beter kan zien wat hij ergens van vindt, hoe hij zich voelt. In de masterclass over hoe leert je hond en over beloningen, wat je hond als beloning ervaart, besteed ik meer aandacht aan. Hoe leer je nieuwe vaardigheden aan? Wat zijn die inimini stapjes die je kan zetten? Hoe ervaart je hond beloningen? Zodat het geen trucjes blijven, zeg maar. Maar dingen waar je ook echt iets aan hebt in het dagelijks leven. En waar je hond, waar je van op aan kunt uiteindelijk. Ik hoop dat jullie ook hier weer veel inzichten uit hebben kunnen halen. En ik wens jullie bij eventueel de andere masterclasses nog veel leer- en luisterplezier.